NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Vandaag is het Prinsjesdag, een uitgelezen dag om de ziel van de Nederlander nader te beschouwen. En dat doen wij met de Belgische hoofdredacteur van de NRC, die na 7 jaar wonen in Amsterdam tot de conclusie is gekomen dat hij nooit echt een van ons zal worden. Maar dat is geen reden om ons niet te willen begrijpen. Integendeel, niets liever dan dat. En daarover schrijf hij een boek. Ik zou zo graag van jullie houden. Hier is Peter van der Meers. Uw presentator is Jelly Brouwer.
Je oudste kinderen zeiden direct al, hij is eigenlijk altijd al een Hollander geweest.
Ja, dat zeiden ze toen ik wegging uit Vlaanderen. Toen ik stopte als hoofdredacteur van de Standaard, 7 jaar geleden. Toen maakten ze bij de Standaard een afscheidskrant voor de hoofdredacteur. En toen interviewden ze mijn oudste kinderen, die intussen 35 en 33 zijn, maar dus toen ook al echt volwassen waren.
Terwijl jij nog heel jong bent.
Terwijl ik nog heel jong ben. Ja. Ik had ze heel jong. Ik was 20 toen ik papa was, of werd. Maar zij zeiden, ja, dat hij nu naar Nederland gaat. Hij is altijd een Hollander geweest. Dat was
maar
een mooi
wat
compliment.
Bedoelen ze daarmee? Jij zegt nu een mooi compliment, maar
ja, ik denk
je
dat
bent
ze altijd
een hork, bedoelen ze.
Ja, wel een beetje een hork. Hè? Een beetje de clichés van de Hollander in Vlaanderen. Maar iemand met een grote bek. Iemand die ook wel zegt waar het op staat. Iemand die soms wat weinig genuanceerd is waarschijnlijk. Dus dat zagen zij als onze papa is altijd een Hollander geweest.
Ja, en klopt dat ook?
Dat klopt zeker gedeeltelijk. Hè? Dus het is ook niet toevallig dat ik van Vlaanderen naar Nederland gekomen ben. Ik heb natuurlijk die geweldige kans gekregen om hoofdredacteur van NRC te mogen worden 7 jaar geleden. Maar ik ben opgevoed met Nederland. Met Toon Hermans, met Wim Sonneveld, met Sonja Baren, met Willem Duis en zijn goudvis. Zelfs met de Pin-Up Club.
Maar ook
met de Republiek der Letteren van Vrij Nederland. Of de Volkskrant of NRC. En dus in die zin.
Maar hoe kwam dat? Je woonde in een boerenstreek, ja. West-Vlaanderen.
Ja, ik heb lange tijd in West-Vlaanderen gewoond. Maar gelukkig ook in Brugge en Gent. Ik ben nu 56 en die generatie van mij is eigenlijk de laatste generatie waarvan zeg maar de bourgeoisie, waartoe mijn ouders dan toch wel behoorden, hun kinderen mee opvoeden met Nederland. Met Annie M. G. Schmid, noem maar op. Ik kan daarover doorgaan. Omdat dat, ja, we doen er soms wat lacherig over, maar op dat vlak was Nederland voor ons, Vlamingen, en zeker voor dit soort mensen, ook wel een gidsland. Dus in die zin.
En dit soort mensen, dan heb je het over de bourgeoisie. Je vader was een korpswacht.
Ja, mijn vader was een officier in de Rijkswacht, wat hier de marechaussee zou zijn. En dus de kinderen werden opgevoed in een Grieks-Latijnse humaniora, een gymnasium. Met veel literatuur in huis, met muziek, met kranten, tijdschriften. Dus dat hoorde erbij. En in die zin heb ik ook altijd vanuit Vlaanderen heel erg gekeken naar Nederland. Dat vond ik dus fantastisch dat ik hier kon komen wonen en werken. En heb ik de voorbije 7 jaar dan natuurlijk Nederland nog veel beter leren kennen. En ook gezien dat een hoop van die clichés over Nederland kloppen. En een hoop helemaal niet. En daar gaat dat boekje natuurlijk voor een stuk wel over.
Ja, ja, maar als je weet wie Willem Duis is en Berend Boudewijn, dan weet je eigenlijk alles.
Nou, nee, lang niet, maar ze schrikken op de krant soms. Als ik, weet ik veel, een lied van Toon Hermans aanhef. Of dan zeg ik,
dat doe jij wel eens.
Hoe weet jij dat nou? Of als er een of ander minister die ex-minister die 93 jaar oud geworden is en die ergens in de jaren 70 al minister van Landbouw geweest is, dat ik die blijkt te kennen. Dan denk ik, ja, eigenlijk werden wij. Het gekke is in Vlaanderen, ik zei dat juist, ik behoor tot de laatste generatie. Ja. En waarom? In 1989 komt in Vlaanderen eindelijk de commerciële televisie. En op dat moment verdwijnt voor een heel groot stuk, had het venster op Nederland eigenlijk dicht voor heel veel Vlamingen. En dus mijn eigen kinderen, tot mijn grote spijt moet ik ook zeggen, zijn al veel minder met Nederland opgevoed dan ik ooit met Nederland ben opgevoed.
En dat heeft dus alles te maken met die televisie?
Dat heeft heel veel te maken met die televisie. En met het feit dat programma's zoals ik die daar juist noem, dat die ook nauwelijks op de toenmalige BRT, wat nu de VRT is, Belgische Radio en Televisie, te zien waren. Dat daar toch, dat daar eigenlijk die televisie nog lang niet ontvoogd was, dat het perslandschap veel meer verzuild was dan nu. Intussen is er een geweldige inhaalbeweging gemaakt, maar de Vlaamse kranten hebben eigenlijk heel vele jaren achtergelopen op wat hier in de kranten stond. De bloeiende tijdschriftenmarkt van Opzij, Vrij Nederland, De Groene, hadden echt hun gelijke niet in Vlaanderen. En nog eens, die inhaalbewegingen, zeker in de jaren 90, denk ik, ook voor print gemaakt. Maar vanuit Vlaanderen, als je op de universiteit kwam, ik herinner mij mijn eerste jaar op de universiteit, ik was 17 toen ik naar Gent, naar de universiteit ging, geschiedenis studeren. En toen zei een van de professoren die we hadden, wie hier geschiedenis studeert, die moet een abonnement nemen op de Volkskrant en NRC. Het was niet op de Standaard en de Morgen, het was de Volkskrant en NRC.
Wow.
En dus dat was, dan spreken we eind
jaren
70.
Wat toch merkwaardig is.
Wat merkwaardig is, en wat terzelfde tijd, waar ik ongelooflijk blij mee ben, en waar ik denk heel veel van mijn tijdgenoten blij mee waren. Want zo ontdekten we dat journalistiek, de Standaard in de jaren 70, was nog een erg verzuilde krant. De Morgen was een verzuilde krant. Zo ontdekten we wat een geweldig boekenkatern NRC of de Volkskrant hadden. Wat Vrij Nederland aan geweldige interviews hadden, wat Opzij betekende voor de vrouwenemancipatie. En dus in die zin heeft Nederland, nog eens, ik maak mij soms druk als mensen wat lacherig doen over Nederland, Gidsland. Nederland is echt in die periode op veel vlakken ook wel heeft een emancipatiefunctie gehad. De pers zeker voor Nederland, maar Nederland is een geheel zeker voor een regio als Vlaanderen.
Ja, maar die hork was jij toen al? Of wil je nu zeggen dat je bent gehersenspoeld Nederlandse media?
Nee, ik ben altijd een beetje een hork geweest. In de zin
is daar een goed Vlaams woord voor eigenlijk?
Nou, hork, ja.
Is het een woord dat jullie kennen?
Nee, het is echt een heel mooi Noord-Nederlands woord. Maar het zegt wel wat of wie ik misschien wel was. Ja, nog eens, ik ben soms, en ik heb in die zin wel eens het deksel op de neus gekregen. Net iets te recht voor de raap, net iets te ongenuanceerd, net iets. En dan maakte ik in 2010, toen ik naar Nederland kwam, de grote fout die heel veel Vlamingen maken als ze naar Nederland komen. Dan denken ze van, en in Nederland, daar is iedereen een hork, dus ik zal nog horkeriger zijn dan al die horken.
Ja. Aanbeveling.
Precies, nee. Dat is geen aanbeveling. En nog eens, ik heb dan wel eens het deksel op de neus gekregen als ik te hard en te ongenuanceerd communiceerde. Ook met mijn eigen redactie en ook in het publiek. En daarvan denk ik achteraf zeker, dit had ik zo niet moeten doen. Dit was gewoon niet goed.
Nee. Er stond trouwens een mooi dubbel interview met jou en Mark Reugebrink, een Nederlander die in België is gaan wonen,
precies.
Schrijver.
Ja.
En die had het trouwens ook over, dat vond ik wel fascinerend, over de fysionomie van de Vlaamse man en de Nederlandse man.
Ja.
Herken je het?
Nou, hij is natuurlijk groot en heeft een bijna uit marmer gehouden kop. Dus hij zei daar in dat interview in de Standaard inderdaad dit weekend, zei van, als ik in Gent rondloop, dan herkennen mensen mij als een Hollander, als een Nederlander. Terwijl hij overigens niet geen Hollander is, maar ik dacht
van het noorden.
Dus, dat onderscheid wordt alweer niet gemaakt in Vlaanderen. Dus dat herken ik wel een beetje. Het is natuurlijk ook een beetje een cliché. En zoals alle clichés is het een beetje waar.
En jij bent zo'n heel klassieke, tengere, kleinere Vlaamse man.
Was het maar waar. Maar ik ben ook geen Hollander qua fysionomie. Dus,
nee?
Nee, ik denk het niet. Daarvoor ben ik dan toch wel net iets te Vlaams.
Het nieuws van vandaag. Het is natuurlijk de derde dinsdag van september. Dat betekent Prinsjesdag.
Ja.
Maar een beetje een manke Prinsjesdag. Hè?
Ja, gekke Prinsjesdag. Hè. Een Prinsjesdag die je zou kunnen overslaan als het niet in de grondwet zou staan natuurlijk. Een beetje een poppenkast waarna je zit te kijken. Ik vind het ook dat weer is als je als Vlaming naar Nederland komt. Naar dat nuchtere Nederland. En Nederlanders beschouwen zich en beschrijven zichzelf heel graag als nuchter. En dan zie je toch wel overigens wat mij betreft heel mooie ceremonie met goden en glazen koetsen en een voorzitter van de Senaat die hoera, hoera, hoera aan heeft.
Dat is trouwens helemaal niet Nederlands.
Nee, en hoedjes. En ik zei nog, ik zat naar televisie te kijken vanmiddag naar die troonrede en ik zei, men probeert chic te doen en het heeft ook tezelfde tijd altijd weer iets knulligs. Want ik kan veel zeggen over die hele mooie Nederlandse vrouwen, maar de elegantie om een hoed te dragen is er niet altijd bij. En dan hebben ze toch een hoed die ze dan net fout aan hebben.
Dus over de fysionomie gesproken.
Precies, ik kijk er ook heel graag naar. Maar goed, inhoudelijk was het natuurlijk een Prinsjesdag die had kunnen overslaan. En het is natuurlijk, dat weten we allemaal, het is nu wachten naar op dat nieuwe kabinet.
En daar verwacht jij weinig van, hè?
Nou, verwacht ik er weinig van.
Wat schreef je in de Standaard in je column? Was dat de laatste?
Ja.
Die eindigde met, uit de 200 bladzijden zou wel eens een geur van spruitjeslucht kunnen opstijgen.
Ja, precies. Maar dat
Hollandse geur.
Precies, want de alternatieve titel voor mijn boek, nu heet het boek Ik zou zo graag van jullie houden. Ik heb een bepaald moment zitten denken, moet ik de titel het boek niet noemen, tussen de reuk van wiet en spruitjesgeur. Omdat dat ook wel Nederland, die twee uitersten, samenvat. En die spruitjesgeur in mijn laatste column gaat net over zo'n voorstel waar ik dan met grote oren zit naar te luisteren, in dit geval van het CDA, om het Wilhelmus straks op scholen te gaan doseren. Dan denk ik van, is dit nu een van de belangrijke zaken anno 2017 in Nederland, dat we het Wilhelmus al dan niet kennen en dat de leerlingen dat moeten leren. Dan denk ik, dat is de spruitjesgeur die misschien wel overbodig is bij zo'n regeerakkoord.
Je hebt er dus weinig vertrouwen in.
Nou, ik heb misschien wel vertrouwen in. Ik, op het begin kijk ik heel geboeid naar wat er ook. En dat is dan de andere kant van in Nederland zijn en van naar die politiek kijken. Ik vind het fantastisch hoe er gedebatteerd is, blijkbaar. En we zullen zien in het regeerakkoord wat er al dan niet in staat. Over grote ethische kwesties die echt cruciaal zijn. En waar het echt om iets gaat, letterlijk om leven en dood. En ik vind het echt belangrijk dat we als maatschappij ons daar heel diep en goed over beraden. En ik hou echt van dat fundamentele debat hier in dit land.
Blijkt ook uit je daarover, bundel trouwens.
Precies. En ik hoop dus echt dat daar in de volgende regering op heel verstandige manier, zowel ChristenUnie heeft daar zeker een aantal punten als D66. Ik kijk daar met heel geboeid naar. Dus daar verwacht ik veel van. Terzelfde tijd weten we met z'n allen de kans dat dit kabinet de 4 jaar zal volmaken. Ja, met een meerderheid van 1 zetel. Journalistiek allemaal heel interessant voor ons.
Ogen beginnen te glimmen.
Ja, precies. Ja. Dan denk ik als krant geweldig. Maar het belang van het land is in deze wel groter dan het belang van een krant. Dus ik kijk met heel veel professionele belangstelling naar hoe dat zal gebeuren.
Ja, dus de komende 4 jaar blijf je zeker nog zitten, ook jij.
Zeker, als ik mag, als ik kan, dan blijf ik zeker ook dit van heel nabij volgen.
Wordt het nog niet saai eigenlijk? Bij de Standaard ben je opgestapt na 10 jaar en nu zit je op 7 jaar.
Ja, nu zit ik hier 7 jaar. Nee, het mooie natuurlijk aan kranten, en dat is ook in jouw vak denk ik, is dat elke dag iets ongelooflijk nieuws kan zijn. Ik heb ooit een artikel geschreven, ook voor de Standaard, over wat er in de krant zou gestaan hebben indien 9-11 niet zou plaatsgevonden hebben. We waren bezig met een totaal andere krant. Dan gebeurt om 3 uur wat er gebeurt. Moet je dat helemaal omgooien? En toch, ook anders zou er een krant gekomen zijn. En al dat nieuws dat zich voortdurend aandient en waar je met die redactie, in ons geval van iets meer dan 200 mensen, probeert te analyseren, te begrijpen, te commentariëren, te verspreiden, op allerlei manieren, met vallen en opstaan, want we maken natuurlijk ook fouten. Dat vind ik, ja, dat is mijn eten en drinken. Daar word ik ongelooflijk enthousiast over.
Goed, luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter, hashtag Radio Kunststof. Of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. Peter van der Meers is, zoals gezegd, sinds 2010 de hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Nu dus 7 jaar. En daarvoor bekleedde hij die functie bij de Standaard. Hij was ook correspondent in Parijs en in New York, studeerde geschiedenis in Gent, journalistiek in Parijs en politieke wetenschappen in Harvard. Dat klinkt dan allemaal prachtig, vind
ik. Ja, het klinkt allemaal.
Vind je dat zelf ook nog steeds?
Ja, het klinkt allemaal iets zwaarder dan het eigenlijk was, maar het
stelde niet zo heel veel voor.
Nee, natuurlijk niet altijd.
Harvard.
Maar ik heb altijd heel graag gestudeerd. Ik was het soort student dat ik nog eens, ik was op 17 aan de universiteit en ik was het soort student dat als er een leeslijst gegeven werd van 20 boeken waaruit je er 2 moest lezen, minimaal, die je dan 5 las. Hè. Pas op, ik heb ook veel andere dingen gedaan, want nu kom ik overal als iemand die niet anders deed. Ik had ook in mijn 3e jaar plotseling een vriendin die zwanger was.
Ja, dus ik
heb
echt ook andere... Ondertussen had je ook nog een meisje zwanger.
Precies,
gemaakt,
ja. Andere zaken gedaan en met mijn neus in boeken gezeten. En daar ben ik ook
ongelooflijk blij mee. Je was heus geen saaie nerd.
Ik hoop dat ik dat niet was. Nee. Dus ik heb altijd heel graag gestudeerd en die honger naar kennis gehad. En terzelfde tijd, en daarom dat sluit aan bij de vorige vraag, ook de honger gehad om die kennis te verspreiden. En in de krant te vertellen over hoe de wereld in elkaar zit. Of wat ik heel graag gedaan heb een paar jaar geleden. In De Wereld Draait Door heb ik 7 of 8 keer een les mogen geven van 10 minuten over die Eerste Wereldoorlog die mij zo boeit. En dan ben ik een soort meester, een leraar, professor die probeert de mensen te vertellen wat er allemaal gebeurd is. En dat zit. Mijn grootvader was een onderwijzer en mijn zus is in het onderwijs gegaan. En
had hij ook die snelheid?
Ik hoop dat hij die snelheid had.
En de gebaren erbij.
Ja, misschien wel.
Je hebt de tempo van Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, precies. Ja, dat heb ik misschien
overgenomen. Ja, was je altijd al zo snel en rap?
Ik denk, mijn vader die zegt altijd als ik op radio of televisie ben, spreek eens wat trager, jongen. En dan heeft hij natuurlijk weer 100%.
Maar ik hoorde je net bij de VRT, toen sprak je wat langzamer volgens mij.
Maar misschien is het Nederlandse ritme net weer iets opgewondener dan het Vlaamse. Ja.
Goed, 4 jaar lang schreef je volgens mij 2 keer per maand een column voor De Standaard over Nederland. En die zijn nu dus gebundeld in het boek Ik zou zo graag van jullie houden. Nou, met alle reserves van dien, hè, zou je kunnen zeggen.
Ja, met alle reserves van dien. Ik stelde eigenlijk vast, toen ik mijn eerste column schreef, stelde ik vast van dat ik een column schreef waaraan ik altijd dezelfde laatste slotzin kon toevoegen. Namelijk, ik zou zo graag van jullie houden, maar jullie maken het mij soms moeilijk. Ik zou zo graag van jullie houden omdat jullie nuchter zijn, maar kijk eens hoe jullie op Koningsdag in het oranje rondhossen. Ik zou zo graag van jullie houden omdat jullie zeggen naar de hele wereld te zijn gekeerd, maar jullie weten nauwelijks wat er in Vlaanderen of Duitsland gebeurt. Ik zou zo graag van jullie houden, want en zo verder enzovoort. En dus dat kwam heel veel keren terug. Ik zou zo graag van jullie houden omdat jullie zo'n interessant debat hebben over iets wat Zwarte Piet is, wat ik echt een interessant debat vind, maar het verzandt in een geschreeuw heen en weer. In plaats van een debat met stellingen poneren en luisteren naar het antwoord. En dus het boek...
Geluisterd wordt er niet, hè? Dat is eigenlijk jouw voornaamste commentaar.
Wel, een van mijn commentaren is zeker dat het debat waar wij keken in Vlaanderen heel vele jaren op, en ik heb het nog altijd, ik kijk op naar het debat en de debatcultuur in dit land, maar ik stel vast dat de debatcultuur ook, en zeker in de jaren waarin ik hier ben, die laatste 7 jaren, zo verhard is en dat het debat herleid wordt tot we schreeuwen heen en weer en ook op de social media, maar zelfs ook op radio en televisie soms, dat je dat je geen debat hebt, maar dat je stellingen hebt die geponeerd worden en hoe luider ze geponeerd worden, hoe beter de deelnemers blijkbaar denken dat het debat is, quod non.
En maar heeft dat met ons te maken, met de Nederlanders of met de tijdgeest?
Met beide, denk ik. Het heeft zeker te maken met de tijdgeest. En het heeft ook te maken met ons in de zin van wij de media, die waarschijnlijk in een aantal gevallen net houden van de boxmatch en als er de slagen maar uitgedeeld worden en niet houden van laat ons even aan tafel zitten en kijken of we elkaar op een of andere manier kunnen verrijken. Dus ik denk dat er daar veel schuldigen aan zijn, aan het feit dat dat debat misschien wel verhard en verzand. En hopelijk gaat die slinger nu weer een andere kant wat uit. Maar het is wel iets wat ik verschillende keren vaststel in dat boekje en in die columns, dat het heerlijke debat in Nederland soms echt niet meer bestaat, maar dat het geschreeuw is, en zeker op social media. Ik heb een column over terecht wat Lodewijk Asscher ooit geschreven heeft en anderen over wat ze allemaal overkomt op social media. Wat bijzonder betreurenswaardig is natuurlijk.
Wat betreft de debatcultuur, ik heb het niet geturfd, maar Zwarte Piet komt echt heel veel voor in deze bundeling.
Precies, ik kom te veel voor. Achteraf denk ik, ik had bij de selectie, want ik heb natuurlijk een aantal columns laten vallen die te veel aan een bepaalde week gebonden waren. Maar Zwarte Piet komt veel voor. Het heeft ook wel te maken met het feit dat ik daar een beetje mijn missionarische rol in Vlaanderen probeerde te spelen. Namelijk in Vlaanderen, als het debat hier ontstond, en het is in zijn volle hevigheid 1 jaar of 4 geleden losgebarsten. En toen het ontstond en ik daar voor het eerst in Vlaanderen en met Vlaamse vrienden over sprak, was de grootste reactie, oh kom, daar moeten we het nu niet over hebben. Laat dat allemaal een beetje. En het is zeer Vlaams. Als we het er niet over hebben, dan is het probleem
weg. Dan is het er ook
ja,
niet.
Dan is het er niet.
Mm-hmm. Katholiek is dat eigenlijk.
Precies, zeer katholiek, zeer Vlaams. Wat in Nederland natuurlijk het omgekeerde is. Nee, we moeten het erover hebben en we moeten een uitkomst
ga maar even hebben. Rustig zitten.
Precies. Ja. En ik heb geprobeerd om dat debat dat hier plaatsvond ook verschillende keren aan Vlamingen uit te leggen. En ook uit te leggen, als ze dan vonden dat je het er niet moest over hebben, als ze vonden je moet er toch wel over hebben, dan vonden ze wat er in Nederland gebeurde toch wel weer raar. Die rare Hollanders die tot het gaatje gaan en daar moeten we echt niet van weten. En ik heb geprobeerd om uit te leggen verschillende keren, en misschien een keer te veel in dit boek, van maar het gaat ergens over. Mm-hmm. Het gaat niet zomaar over Zwarte Piet. Het gaat over tolerantie. Het staat voor iets. Het gaat over tolerantie voor nieuwkomers. Het gaat over een slavernij verleden. Het gaat over respect voor traditie. Het gaat ook over nuance. En over, het gaat ook over de gekkigheid. Als dan in bepaalde scholen in plaats van Zwarte Pieten minions beginnen rondlopen, dan denk je Nederland is nu totaal van het padje af. Want in een school in Utrecht besloten ze op een bepaald moment, we gaan de Zwarte Piet niet uitnodigen en we gaan de Disney minions in de plaats uitnodigen. Dus het staat ergens voor. En dat probeerde ik met vallen en opstaan ongetwijfeld in dat boek en in die columns uit te leggen. Mm-hmm.
En waar staat het voor? Ik bedoel, wat is de. Je noemt slavernij, je noemt ja. racisme.
Ja, wel, in mijn ogen staat het wel. En het is een van de weinige keren dat ik echt in mijn column een beetje afstand neem. Want die column is relatief beschrijvend over Nederland. En dus dat boek ook. Mm-hmm. Daar zeg ik van, ik ben eruit. Ik schreef denk ik letterlijk op dat moment, ik ben eruit. Zwarte Piet kan eigenlijk niet meer. Want er zijn te veel mensen die gekwetst zijn door de dommige Piet met zijn krullen en zijn dikke lippen en zijn oorringen.
Wie had jou overtuigd eigenlijk?
Wel, ik denk dat ik een tijd lang heb ik debat echt alle argumenten. Ook in onze krant hebben we natuurlijk opiniepagina's voorgeschreven.
Ja.
Voorpagina's. Ik denk dat het ook Erik van Muiswinkel was op de televisie op een bepaald moment. Ja, de opperpiet vele jaren.
Ja.
Dus, die ik bezig hoorde dat ik dacht, ja, eigenlijk in een land anno 2017 moet je natuurlijk respect hebben voor die traditie, die prachtige traditie die wij ook in Vlaanderen hebben, Sinterklaas en Zwarte Piet. Prachtig, leuk, kinderfeesten. En aan de andere kant mag dit niet beladen zijn met een voor een aantal mensen die zich echt diep gekwetst voelen. En dan is het niet aan ons, in mijn geval blanke Vlaming van 56, om te zeggen, ja, maar je mag je niet gekwetst voelen in deze. Dus daar heb ik relatief scherp standpunt genomen. Wat mij overigens en in Vlaanderen en in Nederland door
niet
bepaalde
in
mensen
werd
niet in dank is afgenomen.
Nee, nee, nee.
Maar dat hoort er dan ook weer
wat
bij.
Wat kreeg je over je heen?
Ja, ik kreeg zeker in Vlaanderen over me heen dat ik een Hollander geworden was.
Oh,
dus
ja,
dat
ja.
dit nu wel erg was.
Dan
dat,
is het wel heel ernstig.
En in Nederland kreeg ik over me heen letterlijk in een aantal gevallen, maar dan op social media, kutbel, ga terug naar jouw land en los daar jouw problemen maar eens op. Je hebt er ook genoeg wat natuurlijk ook klopt. Dus dan op zo'n moment wordt natuurlijk duidelijk dat ik tussen twee stoelen zit. En nog in Vlaanderen, nog in Nederland helemaal thuis ben. En terzelfde tijd proberen in die twee wat thuis te zijn.
Je zit heel letterlijk tussen twee stoelen. Want dat is jouw positie. En die beschrijf je eigenlijk in dit boek.
Ja, ik zit echt tussen twee stoelen. En dat is ook wel. Ik kan het natuurlijk op twee manieren zien. Ik zit tussen twee stoelen of ik zit te brug op de paard op twee landen. Ik ben natuurlijk een Vlaming. Ik probeer echt bewust niet met een Nederlands accent te spreken. Maar
kost dat moeite?
Het kost soms moeite dat ik soms en in Vlaanderen vinden ze al dat ik nu relatief Hollands aan het praten
ben. Waar zit het hem dan in?
In de hardere ge en in stopwoordjes die ik meer gebruik.
Precies.
Ik merkte op dat de standaard vond dat ik het precies stopwoord aan het gebruiken was. Wat ik vroeger inderdaad minder deed. Dus ja, je krijgt natuurlijk een klein beetje de invloed van de taal en en een accent. Maar ik probeer aan de
Want
ene kant.
Want je zit nog tussen twee stoelen en niet op twee stoelen.
Precies. En ik zit natuurlijk. Ik blijf een Vlaming, geboren en getogen in Vlaanderen. Met Vlaamse kinderen en kleinkinderen. En een Vlaamse cultuur die heel diep in mij zit. En een Vlaamse opvoeding. En aan de andere kant, wat ik al beschreef voor ik aan Nederland kwam, een grote scheut Nederland. Maar de voorbije 7 jaar natuurlijk ook wel een echt hier mij thuis gevoeld en mij welkom gevoeld. Ik moet ook zeggen, heel mooi is toch ook wel dat bij NRC wordt de hoofdredacteur door de redactie gekozen. Ik ben daar door meer dan 200 redacteuren gekozen die mij voorgedragen hebben bij een uitgever en die mij echt in de armen gesloten hebben. En natuurlijk zijn er in die 7 jaar spanningen geweest met de redactie en moeilijkheden.
Want je liep wel heel hard van stapel.
En ik liep inderdaad, als ik daar juist zei dat ik al eens het deksel op de neus gekregen heb, zeker in die eerste weken en maanden liep ik te hard van stapel.
Te snel columnisten de laan uitgestuurd.
Ja,
waar heb je een beetje spijt van?
Relatief snel columnisten. Ik heb te luid, te hard een aantal zaken gezegd over mijn eigen krant, die misschien wel klopten, maar die het hoort niet als je daar 3 weken bent of 2 maanden. En ik was een beetje bang. Ik dacht, ik heb witte broodsweken, daar moet ik nu gebruik van maken. En dat had ik zo niet moeten doen. En waardoor op een bepaald moment die redactie die mij daar gezet had, erg schrok van, ja, maar hou jij wel van ons? Want je geeft alleen maar kritiek. En achteraf bekeken dacht ik, ja, dat klopt. Die eerste maanden was ik zo hard in mijn kritiek. Terwijl ik eigenlijk was ik de vader die nooit zei aan zijn kind, ja, maar ik hou ongelooflijk van jou. Maar ik zou willen dat je dit en dit moeten we misschien toch wel een beetje anders doen. Dus ik liep daar veel te hard van stapel. Dus in die zin heeft die redactie
mij
in de
armen. Waar heb je spijt van, wat je in het begin fout hebt gedaan?
Ach, ik heb van ja, van bijvoorbeeld, die mail is verspreid geraakt. Hè. Dat was een hele harde analyse. Misschien was ik daar 5 of 6 weken. Hele harde analyse over de krant die ik op de mail dan ook zette. Ik had dat moeten. Iets dat geschreven is, komt natuurlijk altijd veel harder. Ik had niet zo'n mail moeten schrijven. Een van de zaken waar ik ook echt spijt van heb, is dat ik op een bepaald moment, ik denk dat eerst of de tweede keer dat ik tafel zat bij de Wereld Draait Door, zei dat de Volkskrant een onbetrouwbare krant was. Ja, dat had ik gewoon niet moeten doen. Nee. De Volkskrant maakt fouten, NRC maakt die ook. En daar een beetje het haantje spelen door te zeggen de Volkskrant is onbetrouwbaar, was gewoon dom van mij.
Je dacht, ik pak even lekker uit, dan weet iedereen gelijk wie Peter van der Meers is.
Ja, niet echt daarvoor, maar ik heb mij daar achteraf ook heb ik met Philippe Remarque een paar keer gezegd van, Philippe, ik had dit echt niet moeten doen. Mm. En op het moment dat je dan zelf fouten maakt, en we hebben er natuurlijk ook gemaakt als krant, zoals iedereen dat wel eens doet, ja, dan komt het als een boemerang in je gezicht, want jij was toch die betrouwbare krant. Dus dat was niet slim. Ik had mij daar bescheidener moeten opstellen dan ik in het begin gedaan heb. Daar heb ik
het
spijt.
Je hebt het nu over het haantje, Peter van der Meers. Je had het net ook over het belang van opzij.
Ja.
En wat opvalt in deze bundel met columns is dat je het nogal eens opneemt voor de vrouwen.
Precies.
Onder ons. Wie heeft jou op dat spoor gezet? Wie is daarin heel belangrijk geweest?
Nou, ik heb. Ik weet niet of iemand mee op dat spoor gezet
vast.
Is. Nee.
Er moet een vrouw zijn ergens.
Oh, er zijn. Ja,
in
er
het
zijn,
leven van Peter van der Meers.
Nee, er zijn gelukkig en op de redactie met name heel veel vrouwen. Die mij op dat spoor zullen gezet hebben. Er is niet echt één vrouw, maar wat er mij heel erg. Wat ik in die columns verschillende keren geschreven heb, is inderdaad zeker vanuit Vlaanderen wordt de Nederlandse vrouw gezien als het voorbeeld van emancipatie.
Nou, mooi niet.
En dat is het niet, precies. Als je de statistieken bekijkt van arbeidsparticipatie in Nederland. Vrouwen in het parlement, in de Tweede Kamer, zitten veel minder vrouwen dan bijvoorbeeld in het Vlaams parlement of het Belgisch parlement. Arbeidsparticipatie van vrouwen in België is veel groter dan hier in Nederland. We staan hier in Nederland, zitten we wat arbeidsparticipatie betreft meer in de buurt van Turkije en Griekenland dan van Denemarken en Zweden.
24e plaats, geloof ik.
Precies, ja. Echt die index die The Economist ook maakt. En dus ik maak er mij soms heel. Ik probeer ook in die columns en in dat boekje soms misverstanden over Nederland of een cliché. Dus in Vlaanderen is ja die Nederlandse vrouw. En waarom? Omdat wij vanuit Vlaanderen, ja, we kenden Nelly Kroes of we kenden Sonja Barend of we kenden à la limite Saviera Dollander. Maar we kenden een aantal type vrouwen en dan denken we, daar zijn ze allemaal zo. Nee.
En die dus, pin-up club die nemen
precies,
we dan
de pin-up
bij.
Club even. Dus dat,
buiten beschouwing.
En dus daarom heb ik in dat boek inderdaad verschillende keren over de positie van de vrouw hier in Nederland. Is het niet God geklaagd dat een vrouwelijke premier hebben in dit land ook nog altijd niet gehad? We hebben gelukkig nu een paar keer een vrouwelijke kamervoorzitter en we hebben een aantal vrouwelijke, hele sterke ministers.
Onze hoop was gevestigd op Edith Schippers, maar nee hoor.
Maar nee, er is nog maar één keer iemand die een formatie, Edith Schippers heeft is de enige vrouw die formatie, er is nog één iemand die het ooit is samen met twee mannen gedaan, Els Borst heeft het ook nog eens gedaan. Maar die moest het dan met twee andere mannen doen als informateur of formateur. Dus Edith Schippers was nu de eerste vrouwelijke informateur die het op haar eentje deed. En dit is ook een spiegel die ik soms eens wil voorhouden. En tezelfde tijd ook aan Vlaanderen een beetje zeg, ja, wat dat betreft, ja, is het niet zo vreselijk slecht in België.
Doen jullie het wel goed?
Precies, en hebben wij soms in Vlaanderen een wat verwrongen beeld van Nederland. Want kijk, ook hier is Nederland misschien wel wat minder goed dan we soms eens denken. En dan Nederland zelf zich soms wel eens voorhoudt.
Nou ja, en het heeft alles te maken, toch ook dit weer, dat de Belgen opkijken naar de Nederlanders of denken dat het daar beter is. Dat zit, je beschrijft ergens, even kijken of ik het zo snel kan vinden. Volgens mij schrijf je het in de inleiding. Nederlanders houden van Belgen, maar respecteren ze niet. Belgen houden niet van Nederlanders, maar respecteren ze wel.
Precies, het is een cliché, maar ik denk dat een cliché is dat voor een stuk klopt. En er wordt vanuit België, en het is op een bepaald moment een beetje aan het veranderen, maar zeker ook mijn generatie was een generatie die zeer erg opkeek naar Nederland. En nog altijd hoor je heel veel in de politiek, of in de economie, of in de cultuur, zeggen ja, maar in Nederland, daar is het beter georganiseerd. In Nederland, daar doen ze het zus en daar doen ze het zo. En soms klopt dat, soms is Nederland, ruimtelijke ordening in dit land is echt veel beter georganiseerd dan het zootje wat ze er in België van gemaakt hebben.
Ja, daar ben jij heel enthousiast over.
Ik ben relatief enthousiast over die ruimtelijke ordening. Soms een beetje saai, maar de stad is hier de stad, de platteland is platteland en in België met de lintbebouwing is alles alles en niets niets. Maar andere zaken, Belgen kijken heel op naar Nederland. Ik ben zelf, wat ik daar juist zei, de zoon van een politieofficier. Nou, België heeft een politiehervorming, een grote politiehervorming gehad na Dutroux in de jaren 90. Nederland heeft een politiehervorming waar we nu al 6-7 jaar mee bezig zijn. En die leidt tot wat we ook de voorbije dagen weer gemerkt hebben. Dus een aantal, het belastingssysteem, de Volkskrant, heeft een prachtige serie gehad in de voorbije vakantie. Nog maar eens tonen dat het ministerie van Belasting en het innen van belasting is gewoon niet op orde in dit land. En in een aantal gevallen, en dat is ook weer een beetje mijn haat-liefde is sterk gezegd, want er is veel meer liefde en soms wat bedenkingen. Dus het is een bedenkingen-liefde-relatie die ik met Nederland heb.
Een bedenkingen-liefde-relatie, die houden we er even in.
Ja, dat is wat rare, maar een bedenkingen-liefde-relatie. En ik wil heel geregeld eens die voetnoot zetten bij Nederland wordt vanuit België. Belgen kijken er zeer naar op. Maar in een aantal gevallen hoeft het echt niet. In een aantal gevallen zijn ook hier de problemen, integratieproblemen ook in dit land, zijn groot. Wat verandert er soms, en dan maak ik me weer boos op België, is dat die houding van we keken vroeger op naar Nederland nu bij een aantal mensen verandert in we kijken wat neer op Nederland. We lachen wat met Nederland. Want ja, die Nederlanders die hebben nu toch ook een politieke moorden gehad, Fortuyn, Van Gogh. Die Nederlanders die neerkeken op het Vlaams Belang en extreem rechts, die
en
hebben daar nu toch ook
een
Wilders en kijkers aan. En dat vind ik
dus
echt,
tij is wel gekeerd.
Precies, tij is voor een stuk gekeerd, maar dat vind ik ook ongezond. En dus wat ik ook probeer met zo'n boek is aan beide kanten een beetje de missionaris te zijn naar beide kanten. Van te zeggen van, ja maar, kijk eens, in België zijn een aantal dingen even goed of even slecht georganiseerd. Maar in Nederland zijn sommige dingen beter, sommige dingen slechter. En dat is echt een column in het boek waar het echt omslaat. Er was toen een vriend van mij, Michiel Hendricks, die een fantastische fotograaf is, heb ik heel veel jaren mee samengewerkt op de Standaard. Toen hij in de Standaard een column schreef waarin hij heel hard uithaalde naar Nederland. En toen werd ik boos. En toen heb ik een antwoord aan Michiel geschreven. En op zich is die column van hem en mijn antwoord is niet zo belangrijk. Maar ik merkte toen wel van, hey, er is iets in Peter van der Meers veranderd. Want ik voelde mij persoonlijk gepakt door die Vlaming die dingen over Nederland schreef.
Het was een keerpunt.
Ja, en toen dacht ik, en ik schreef die column en achteraf, die column was eigenlijk al geschreven en de Standaard had die heel sportief gepubliceerd.
Ja.
En ik had ook nog een mailwisseling met Michiel die eigenlijk eindigde met we moeten samen gauw eens weer lekker gaan eten.
Heel lekker gaan eten.
Precies,
in Nederland.
Zo lossen we alles op. Ja. Hè? Maar toen dat allemaal voorbij was, dacht ik, hey, dit was wel, als ik naar mezelf kijk, dit was wel heel gek dat ik zo scherp ging reageren en zo hard die verdediging van Nederland op mij nam. En eigenlijk toen in die periode begin ik te denken van, moet ik geen Nederlander worden? Moet ik niet dat paspoort vragen? Want ik wil hier eigenlijk, ik voel mij op één moment buitengesloten. Ik voel mij nooit buitengesloten. Behalve op één moment, de dag van de verkiezingen van de Tweede Kamer. Want dan mag ik niet gaan stemmen.
Maar wat is dan sterker? Dat je wilt stemmen of toch dat je je realiseerde, hey, maar ik wil die Nederlanders verdedigen en eigenlijk
zeker
aan hun kant.
Het is zeker dat tweede, dat je voelt van hey, op een of andere manier ben ik mij de voorbije jaren zo gaan identificeren met dit land. En hoeveel kritiek ik er soms ook heb. Hè. In dat boek staan er veel, denk ik, relatief harde dingen over Nederland. Maar toch van hey, het is zo een beetje van er is veel verkeerd aan dit land, maar het is wel mijn land. Hè. En dat begon
ja,
ik toen.
Ja, voelt het echt zo, het is mijn land? Was, gaat dat zo?
Het begon dus zo van, Michiel schreef letterlijk, ik ken geen enkele van mijn vrienden gaat nog voor zijn plezier naar Nederland. En toen dacht ik, kom man, dat is hier zo'n heerlijk land. Je kan hier ook niet lekker eten en weet ik veel wat. Dan zeg ik van, dit zijn de clichés die in de jaren 80 door de minder verstandige Vlamingen toen al over Nederland werden uitgestort. Dus stop ermee. En dus ik voelde wel van. En het was een beetje buiten mij, want nog eens, ik analyseerde mezelf. Ik dacht van, waarom ben ik nu zo buitengewoon hard gaan reageren op die column van Michiel? En waarom werd ik zo buitengewoon kwaad? En toen dacht ik, ja, eigenlijk omdat ik me hier echt wel thuis voel. En in wat ik daar juist ook al zei, door de collega's, maar ook intussen door veel vrienden en vriendinnen en kennissen en buren, dat ik mij echt ook wel in de armen gesloten voel en mij hier ook wel echt ben gaan thuis voelen. En
terwijl daar komt nationaliteit dan toch geen emotie is? Terwijl, nou, nu ik dit zeg en naar jou kijk.
Nationaliteit is voor een stuk emotie. Nationaliteit is ook voor een stuk je thuis voelen ergens. En dat, maar dan sluit dat aan, als je hier dan zo thuis voelt, en als je hier belastingen betaalt, en als je hier je pensioen opbouwt, en als je hier, ook door mijn functie, maar ook door wie ik ben, deel uitmaakt van het debat in dit land. Als dan op de hoogdag van de democratie, namelijk de verkiezingen, als je dan,
buitengesloten
dan zegt, ga jij nou even buiten staan, dan gaan wij intussen wel bepalen wie er in die Tweede Kamer komt, of ook voor de Provinciale Staten wie er in de Senaat komt.
Dan klopt het echt niet.
Dan klopt het niet. Nee. Dan denk je van, nou, nu voel het. Nu, en dit is de paar keer dat er intussen verkiezingen geweest zijn, kwam dit hard binnen. En toen dacht ik van, eigenlijk wil ik dit niet meer. En eigenlijk wil ik bij de volgende verkiezing wel degelijk kunnen gaan stemmen, ook voor die Tweede Kamer.
Maar hoe zit het met die Peter van der Meers die dan wel eens afreist naar West-Vlaanderen en dan West-Vlaams praat met zijn familie?
Ja,
ik denk
ja.
niet dat ik je dan kan verstaan.
Je zou me niet kunnen verstaan, want West-Vlaams, dat klinkt een beetje raar. En zo klappen we er toen en klappen we er een beetje over hoe dat leven is. Hè. Dus nee, dan...
Ben je dan een ander iemand ook?
Ja, dat is natuurlijk... Ik denk dat ik zoals heel veel mensen, en zeker Belgen, een soort lasagne-identiteit heb. Ik ben een Bruggeling en een West-Vlaming en een Vlaming en een Belg en een Europeaan en ook een stuk Nederlander. En dus ook dat maakt deel uit van mijn identiteit, dat West-Vlaams zijn. En daar,
je hebt
daar
losse wortels, hoorden we van een goede vriendin.
Ik heb veel losse wortels, ja, klopt.
Je hebt ook in Parijs gewoond, in New
Parijs,
York.
Parijs, New York. Ik ben getrouwd met een Noord-Ierse die en een Brits en een Iers diploma heeft. Paspoort heeft.
Ja, ja. Zelfs als een diploma.
Ook trouwens denk ik een Iers en een Brits diploma, maar dat is een ander verhaal. En in die zin steekt het mij overigens. Ik heb nu de procedure ingezet om Nederlander te worden. En ik zou het van indien als een Nederlander in België komt, en hij, zoals Mark Reugenbrink, hè, als hij in België komt, kan hij de Belgische nationaliteit aanvragen en krijgen en zijn Nederlandse behouden. En dat is ook iets van deze wereld. In Nederland, sedert het eind van vorige eeuw, sedert 98 of 99, moet ik, als ik straks de Nederlandse nationaliteit zou nemen, moet ik mijn Belgische laten vallen. En dat is een hele raar iets.
Maar want, wie controleert dat, Peter van der Meer?
Ik begrijp, maar daar moet ik nog eens echt induiken. Niemand controleert dat, maar je moet het wel beloven in het kader van je naturalisatieprocedure. En zo Hollands ben ik dan ook weer, dat als je het belooft, doe je het. Ook,
doe je het ook.
Dat is weer minder. Vlaanderen en het katholieke Vlaanderen is dat al.
Zo ernstig
weer
is het
ruimer,
dan met jou.
Precies.
Ja,
maar zo ernstig is het als ik iets beloof dat ik het ook doe. En dan, ik vind dan dat je moet je ook aan de spelregels houden. Zo ben ik ook opgegroeid.
Maar waarom? Ik begrijp het toch niet helemaal. Ja. Want je hebt, begreep ik, onlangs nog een nieuw huis gekocht in Brussel.
Ja, in
België.
De buurt van Brussel. Ja.
Je jongste zoon is nog zo jong. Die gaat nu een nieuwe vervolgopleiding uit.
Ja, die gaat binnenkort naar Groot-Brittannië. Bagno waarschijnlijk.
Is sowieso ver weg.
Ja, precies. Dus dan denk ik van... En dat huis, dat zijn stenen en dat kan je ook altijd weer verkopen. Of dat verhuur je. Nog eens, ik heb hier ook een appartement in Amsterdam... waar ik heel, heel blij en gelukkig ben. En nog eens...
En hoe lang blijf je nog hoofdredacteur van de NRC?
Ja, dus, dat hangt
die dingen bij elkaar. Precies. Denk ik, waarom zou jij zo graag Nederlander willen worden?
Nog eens, omdat ik hier... deze mensen in dit land mee in de armen hebben gesloten. En gelukkig maar. En voor NRC en voor mezelf is het hoofdredacteurschap ook niet voor eeuwig en altijd. En ik zou dat graag nog een paar jaar doen. Maar als dat afgerond is, dan wil ik iets anders doen. Op NRC of erbuiten. Graag op NRC. Dan wil ik onderzoeksjournalistiek doen. Of wil ik nog eens een deelredactie leiden. Of dan, dat zien we dan wel weer.
Wil je dan echt het journalistieke handwerk?
Ja, ik ben ooit journalist geworden.
Terwijl je toch zo'n carrièreman bent.
Nee,
ik
ben Kuifje in Congo. Ik ben journalist geworden om in de wereld rond te lopen. En verhalen te vertellen. En toevallig. En ik ben dus correspondent geweest in Parijs en New York... wat ik heel graag gedaan heb. En dan eigenlijk een beetje naar boven gevallen... omdat men had een hoofdredacteur nodig op de Standaard... en men kwam bij mij uit. De NRC koos op een bepaald moment... de hoofdredacteur kwam bij mij uit. En heb ik daar nooit iets voor gedaan, dat zal ik niet zeggen. Ik vind het ook wel heel belangrijk om dat goed te doen. Maar ik kan morgen weer stukken gaan schrijven... of columns schrijven of onderzoeksjournalistiek doen. En dat zal ik wel in Nederland blijven doen. Daar ben ik eigenlijk, zeg nooit nooit en altijd, maar daar ben ik eigenlijk zo goed als zeker van. Omdat ik mij hier ook heel erg goed thuis voel. En ik besef dan ook, ik woon in Amsterdam, ik woon niet, in het artikel in de Standaard zeg ik, het is niet Meppel, met alle respect voor Meppel, maar...
Ja, pas op.
Precies, ja. Ik woon in Amsterdam, ik vind hier ongelooflijk
fijn. Maar
goed,
dat wordt steeds nadrukkelijk gezegd, je houdt heel erg van Amsterdam.
Ja, ik hou heel erg van Amsterdam. Hè, met alle risico's van dien. Ik heb de grachtengordelmentaliteit, ze bestaat. Hè.
Tussen gracht en gordel, zo heet het.
Tussen gracht en gordel, zo heet
mijn
columns op een bepaald moment in de Standaard. En ik heb het ook, en ik vecht er soms heel bewust tegen. Zowel persoonlijk als professioneel. Maar ik stelde vast, toen we de eerste 2 jaar dat ik hoofdredacteur was, zaten we nog in Rotterdam. Als we in Rotterdam zaten met de krant, kwam ik wekelijks wel eens in Amsterdam. We zitten nu 5 jaar in Amsterdam. Als ik 2, 3, 4 keer per jaar in Rotterdam ben, dan is het veel. En het gevaar van hier te leven in een microcosmos die zichzelf heel belangrijk gaat vinden. Ik heb nooit beseft, tot ik er woonde, dat het zo nadrukkelijk aanwezig was. En niet zo lang geleden hadden we trouwens een van onze lezers die terecht erover klaagde dat de redactie ook een te Amsterdams perspectief. Als we de dag van het park vieren, dan gaan we naar het Vondelpark. Ja, nee, ook in Breda of Groningen.
En Meppel.
Of Meppel zijn er parken. Hè?
Dus je gaat je best nu doen. Wel, dat was wel alarm.
Ik denk al dat we ons best tot op zekere hoogte deden, maar duidelijk niet goed genoeg. En die lezer had zeker een punt. En we hebben ook met de redactie afgesproken, we moeten daar echt beter in het oog houden, echt harder werk.
Een vraag van een luisteraar waarop ik het antwoord al weet... omdat ik het heb gelezen in het boek. Moet u nu ook een inburgeringscursus gaan volgen? Vraagt Karen van der Winkel.
Nou, lieve Karen van der Winkel... als EU-burger hoef ik dat niet te doen. Gelukkig maar. Maar ik heb geen cursus gevolgd... maar ik heb wel het inburgeringsexamen afgelegd. Omdat ik wou zien wat het is. En ik heb het zowel afgelegd over inhoudelijk... wie en wat is Nederland en wat geschiedenis.
Eerst €400 betalen.
Eerst €400 betalen. Dan dacht ik, god jongens, wat doe je allemaal om een column te schrijven... en om ingeburgerd te worden. En dan ook een taalexamen gedaan met een rollenspel...
Ik wilde het je eigenlijk laten voorlezen, maar dit spraakwaterval, dat redden we niet. Ja. Mensen moeten het maar lezen, maar inderdaad, taalkursus.
Taalkursus, taalexamen. En overigens was het heel leuk in dat examen. Dan moet je die vragen ook invullen. En dan denk je, ik weet het nou wel. Maar in een Afghaans vluchteling die hier terechtkomt, moet hij eigenlijk weten dat een vraag... is de 17e eeuw de gouden, de zilveren of de bronzen eeuw voor Nederland? Nu dan denk ik, of wat doet Nederland? Nederlanders op Koningsdag. Ze zitten rond een boom, rond een versierde boom. 2, ze zingen liedjes en geven elkaar cadeautjes. 3, ze verkopen een oude rommel op straat. Dus dan denk je van, oké, het maakt deel uit van onze cultuur. En heel mooi, maar soms trek je wenkbrauwen. Cicero wel eens.
Ja, op, ja, en die cursus leverde in elk geval een hilarisch stukje
die
op.
Die cursus leverde een hilarisch stukje op. En ik kreeg van de minister een heel mooie brief om te zeggen dat ik nu ingeburgerd was. Waar ik heel trots op was.
Nog een vraag van een luisteraar. Paul Jansen uit Terborg. Uit eigen ervaring weet ik dat het buitengewoon moeilijk is om een opinie geplaatst te krijgen in de NRC. Zeker als je geen indrukwekkende functie bij je naam zet. Ben je een gewone lezer, dan krijg je geen artikeltje geplaatst. Wordt het geen tijd en wordt het niet de redding van de krant om veel meer ruimte te maken voor inzendingen, brieven, opinies en discussies van lezers?
Meneer Jansen heeft zeker een punt over dat tweede. Over het eerste klopt het niet. Het is niet als je moet geen ingenieur, dokter, professor voor je naam hebben staan voor je een brief. Wat het frustrerende is, en dat begrijp ik natuurlijk voor heel veel lezers, is dat we krijgen dagelijks tussen de, ik roep maar iets, tussen de 100 en de 400 brieven, mails binnen. En daarvan kunnen we op onze opiniepagina's er een paar plaatsen. We proberen daar een aantal relevante meningen te plaatsen. In veel gevallen herhalen veel meningen elkaar. Moet je dan zeggen, ja, maar die mening is wel eens geplaatst. Weliswaar niet door meneer Jansen, maar door mevrouw Pieters. Maar waar de meneer Jansen zeker een punt heeft, is dat, en daar zijn we echt inspanningen aan doen online, om die dialoog met de lezers veel beter te organiseren. Want we zijn nog altijd te veel, de radio, de televisie, wij als krant zijn nog altijd te veel zenders. Hè. We zenden onze boodschap en de lezer mag lezen. Nee, gelukkig schrijft de lezer ook en debatteert hij. En komt hij ook naar nachten van de NRC en hebben we allerlei momenten om met die lezer in contact
te komen. Zoals de gemeente Meppel jou uitnodigt.
Als de gemeente Meppel
mij uitnodigt,
ga ik er gaan spreken. Ja, nou, dat is echt iets wat ik heel veel doe, om in het land te gaan praten over hoe maken we de krant, welke fouten maken, hoe proberen we die recht te zetten. En, omdat ik net dat contact met die lezer heel erg waardeer. En dus de helft van wat meneer Jansen zegt klopt, de andere helft is net iets te
scherp. Ja, het klopt dan weer niet. Ja. We spraken, zei ik net al, met een oud-collega van je en goede vriendin, Annie van Landgum, werkzaam bij de Standaard. En zij omschrijft jou als volgt. Super gedreven en onwaarschijnlijk energiek. Nou, ik kan het alleen maar beamen. Heeft altijd alles gezien en gelezen. Ook is die zeer ambitieus. En die doortastendheid en snelheid zorgen er soms ook voor dat hij fouten maakt. Is dat zo?
Ja, ronduit ja. Dat energiek of ik alles gelezen heb, is veel gezegd. Maar ik probeer heel goed in mijn vakgebied op de hoogte te zijn van wat er vaktechnisch speelt. Maar ook als nu het Noord-Korea-dossier, om dat goed te kennen. Of het Prinsjesdag-dossier.
En ga je daar dan echt voor zitten, voor het Noord-Korea-dossier?
Ja, en dan
probeer ik. En daar heb je ook wel de rust voor. Nou, dan kan jij echt een uur.
Ja, ik probeer s'avonds.
Die spanningsboog, daar geloof ik eigenlijk niet zo in als ik naar jou kijk.
De ontspanning. Nou. Nee, maar het is ook spanning natuurlijk om daar te zitten en echt sites en tijdschriften en nu en dan wel eens een boek te lezen. Dus probeer ik te doen. Echt rustig, klopt, gebeurt dat niet. Annie heeft ook gelijk als ze zegt dat. En dat is iets wat ongetwijfeld de story of my life is. Dat door die energie en die gedrevenheid, dat ik ook uit de bocht vliegt, dat ik te snel fiets. En omdat ik dan te snel fiets, dat ik denk van ja, ik had beter even geremd en dan was ik rustig door die bocht gegaan, maar ik ken mijn remmen dan niet en ga dan door de bocht. En dan krijg je, wat we daar juist al zeiden, die mail in het begin, maar ook in andere dossiers, dat ik denk, ja, ik had beter even nagedacht. En ik moet zeggen, wij zitten in een hoofdredactie op NRC met 4 mensen en met name mijn plaatsvervanger Marcella Bredeveld, die is nu al 7 jaar mijn plaatsvervanger. En Marcella is een van de zaken waarvoor ik haar eeuwig dankbaar zal zijn, is dat zij geleerd heeft om mij de remmen soms eens te tonen. Te zeggen, doe dat nou eens wat rustiger. Wacht nou even. Zend die mail nu nog niet. Of gebruik eens een ander woord in die mail. Het zal allemaal even efficiënt zijn. En je zal er. En dan ben ik haar zo dankbaar dat ik zo iemand naast mij heb die daarin op een fantastische
die
manier.
Die op jouw remmen trapt.
Ja, die op mijn remmen trapt. En, ik weet
en dan
ook
het andere verhaal. Kuifje in Congo, zo omschreef je jezelf net. Kuifje in Congo is waarschijnlijk ook getrouwd met de krant en zijn vrouw is zijn minnares.
Ja, precies. Ja,
want 150% werk. Ik bedoel, hoe
ja,
gaat
klopt.
Dat?
Ja,
dat
klopt. En dat is intussen ook al mijn tweede vrouw, wat ook wel wat betekent. Dat mijn eerste vrouw, dat ik dat dan de minnares was die ik er zelf voor de krant liet liet staan. En dat mijn oudste kinderen ook wel zullen zeggen... ze vonden dan misschien dat ik een Hollander was... maar ze zullen ook wel zeggen, ja, echt een fantastische vader... was hij misschien wel niet, want hij was heel veel bezig met... hij was heel veel afwezig en als hij thuis kwam... zat hij kranten en tijdschriften te lezen. En dat is ook...
En je jongste zoon?
Mijn jongste zoon heb ik dan geprobeerd. Maar goed, hij zal het misschien eens nu 18 volgende maand. Heb ik dan echt geprobeerd. Zeker ook de voorbije 7 jaar was hij in Brussel en ik in Amsterdam. En zag ik die in het weekend. En, dus dat is ook alweer geen echt voorbeeld van hoe je als vader je zoon moet opvoeden. Dus wat dat betreft, ja, dat staat in de min-kolom van het leven van Peter van der Meers.
En dat is toch gek. Ik bedoel, als je zo in die bundel de nadruk legt op... gelijke rechten voor mannen en vrouwen, dat je er in dat opzicht...
Ja, maar goed, ik heb daar ook een deal over gesloten met mijn vrouw. Hè. Ik ben daar ook ongelooflijk dankbaar voor. Zij is ook fulltime werkend in Brussel. Maar zij heeft fulltime werkend en ze heeft onze zoon de voorbije 7 jaar opgevoed. En ik kwam in het weekend thuis om met hem naar de rugby te gaan. Wat een leukere rol is dan op donderdagavond weer zeggen dat hij zijn huiswerk niet gemaakt
Hoewel
heeft.
Hoewel zo'n rugbywedstrijd heel lang duurt. Hè,
dat toch? Duurt lang. En dat is ook wel leuk. En, dus ja, wat dat betreft, ik kan er kort over zijn. Dat is zeker niet de mooiste kant van Peter van der Meers. En terzelfde tijd hoop ik dat ik daar een modus vivendi gevonden heb... met mijn partner en met de mensen.
Nou, hoe verantwoord je het voor jezelf? 56 jaar en alsmaar werken, werken, werken. En
ja.
Heel prettig, die energie, maar...
Ja, en heel dankbaar voor mezelf. Misschien is het ook, stel ik het nu zelf en jij misschien ook wat zwarter voor dan het eigenlijk is. Ik heb ook een hele fijne relatie met mijn vrouw en fijne vakanties en weekends. Maar het klopt dat bij Peter van der Meers, bij wijze van spreken, staat er straks op mijn grafsteen eerst dat ik journalist was en pas dan dat ik getrouwd was met Francine. En ja, dat is dan ook wie ik ben. En verantwoorden, ja,
ja, daar moeilijk. Sta je ook wel achter als ik je zo beluister.
Ik ben de periode voorbij dat ik daar mijzelf, dat ik schuldgevoelens had daarover. Ik ben er niet trots op, want ik denk ook, ja... En ik ben vooral heel dankbaar naar Francine, mijn vrouw, toe. Dat toen ik 7 jaar geleden zei, ik zou graag in Nederland gaan werken... en zij in Brussel een belangrijke baan had, heeft... dan werd het duidelijk, ja, dan ga jij de opvoeding van onze zoon eigenlijk voor 90% nemen en ik voor 10%. En toen zei zij,
ik zou graag van je houden.
Ja, precies wel. Toen zei ze, ik zou zo graag van jou houden, maar. Dus in die zin was het een lastig gesprek, maar zei ze wel ja. En daar ben ik haar dankbaar voor.
Beschrijf de tegel maar. Kijken we wat daarop staat. Ja. Zo dadelijk op deze zender meld ik ondertussen even. Bureau Buitenland, Naida Aurangzeb presenteert. En er is in elk geval een reportage te beluisteren over de vervuilde stad Stuttgart in aanloop naar de Duitse verkiezingen aanstaande zondag. Nou, zeg het maar hardop, Peter.
Kijk, het is een lange, het is in het Frans bovendien.
4 seconden, dat gaan we niet redden.
Point de besoin des péripourant gebrandige.
Dank meneer Van der Meers, dit was aflevering 4094. Morgen zijn wij live bij de opening van het Nederlands Filmfestival in Utrecht met regisseurs Mike van Diem en Paula van der Oest en NFF-master Tom Holkenborg alias Junkie XL. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
Morgen om 7 uur, live vanaf het Nederlands Filmfestival... met Oscar-winnaar Mike van Diem over zijn nieuwe film Tulipani. Regisseur Paula van der Oest over de gouden kalfkansen voor Tonio. En NFF-master Tom Holkenborg, alias Junkie XL... over de kracht van de soundtrack. Luister naar Kunststof, morgen van 7 tot 8.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Wij zijn er voor baby Joep, die voor het eerst een fruithapje proeft. Maar ook voor Nadine en Leroy, die stiekem snoepen in de collegezaal. Voor Jack, die zijn bedrijf met de nieuwste technieken laat schoonmaken. En voor de familie Dijkman... die een dagje uit is met de trein. Wij zijn Hago, de schoonmakers van Nederland.
Een open vraag voor iedereen die dagelijks bezig is met duurzame inzetbaarheid. En daar 's nachts wel eens van wakker ligt. Hoe houdbaar is een flexibele schil als ZZP'ers vergrijzen? Gelukkig heeft Centraal Beheer nu Open, het platform voor HR-professionals om samen te zoeken naar antwoorden op dit soort vragen. Download alvast ter inspiratie de whitepaper op centraalbeheer.nl/open.
Hoe ik mijn relatie goed hou?
Wat voor mij de essentie is van een relatie.
Of ik me gelijkwaardig voel aan mijn partner.
Weet ik wat de ander bezighoudt?
Het Apostolisch Genootschap daagt je uit jouw antwoorden te vinden op levensvragen. Kijk op vindhetantwoordinjezelf.nl.
De zomer is voorbij, beste ondernemers. Maar niet getreurd, want Peugeot Professional helpt alle ondernemers graag om dit kwartaal goed af te sluiten. En de komende 20 kwartalen ook. Kiest u in september voor een Peugeot bedrijfsauto, dan profiteert u 5 jaar lang van een financial lease tarief van 0%. Peugeot Professional. Houd de zaak in beweging. Ga snel naar uw Peugeot Professional Center.
Je auto verkopen? Zin in iets anders? Iets spannenders? Of een extra veilige voor je gezin? Ben je toe aan iets serieuzers? Of juist eentje waarmee je iets minder serieus wordt genomen? Wat de reden ook is, je verkoopt je auto het snelst op Marktplaats. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
ASR investeert uw premie niet in de tabaksindustrie. Wel in nieuwe medicijnen. De Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR.
Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
NPO Radio 1.